Ik zei het net, maar het blijft zo bijzonder om God te aanbidden op de manier zoals we dat net gedaan hebben. En ikzelf sta daar niet genoeg bij stil. Ik weet niet hoe het met u, met jou, met jullie zit. Ikzelf sta daar niet heel vaak bij stil. Dat we dat gewoon in alle vrijheid iedere keer weer opnieuw kunnen doen. Niet alleen hier op zondag, maar ook als we door de stad lopen, door ons dorp lopen, als we thuis zijn. Dat we gewoon in alle vrijheid God kunnen aanbidden. Zeker als we weten dat er heel veel plekken zijn in deze wereld waar die vrijheid er absoluut niet is. En dat weten we. Maar het is goed om daar af en toe bij stil te staan. Dat er plekken zijn waar men vreest voor hun leven als ze de naam van Jezus, de koning der koningen, de heer der heren, als ze die naam nog maar luidop uitspreken. Waar mensen vervolgd worden alleen maar om het feit dat ze geloven in Jezus. En dan mogen wij hier samen zijn. Onze stemmen verheffen, de buurt hoort de drums. Ze weten dat we God aanbidden. De God die leeft. De God die onze koning is. En er is hoop. Er is altijd hoop. En die hoop die schrijven we niet met een kleine letter H. Maar die hoop schrijven we met een hoofdletter H. Met een grote letter H. Omdat hoop niet iets is wat heel ver weg is. Iets wat we niet kunnen bereiken. Iets wat heel kleins is. Maar die hoop is een persoon. En die persoon heeft een naam. Jezus Christus. Amen. God is goed. Vorige week was ik in, twee weken geleden was ik in Schotland. En daar leidde ik een bijeenkomst met 70 leiders binnen onze organisatie, Jeugd met een Opdracht. En als ik dan heb over hoop, dan komt hoop plots heel dichtbij. Al deze leiders zijn allemaal betrokken bij het leiden van DTS'en. En ik mag binnen Europa mag ik heel wat van deze leiders overzien en coördineren. En we hadden een moment gepland waarop we samenkwamen met al deze leiders. En waarin we getuigenissen zouden delen over die dingen die God aan het doen is in de hele wereld. Dus veel van deze leiders nemen teams mee naar het buitenland om daar die hoop, die letterlijke hoop om Jezus in die landen te brengen. Open landen voor het evangelie, maar ook heel veel gesloten landen voor het evangelie. Zo was er bijvoorbeeld een team wat naar Rusland ging tijdens de afgelopen wereldbeker voetbal. België werd derde, hè? Ik noem het maar even. Rusland is op papier best wel een open land. Maar als je dan naar Rusland toe wil gaan en je doet daar de zogenaamde, wat we noemen outreaches, een veldreis, een reis om het evangelie te delen, dan merk je dat Rusland toch nog wel een gesloten land is. En dat je best wel op moet letten op die dingen wat je zegt en tegen wie je dingen zegt. Rusland, daar heb je ook altijd nog een visum voor nodig. En op zich, ja, je kan wel een visum krijgen, maar dan nog zullen ze heel wat vragen stellen over je ware bedoelingen waarom je in Rusland binnenkomt. Behalve bij de wereldbeker voetbal. Als je een ticket had voor een van de wedstrijden, mocht je zonder visum het land binnen. Dus wat deden heel veel mensen binnen Jeugd met een Opdracht? Tickets kopen voor een van die wedstrijden. En dan namen ze hun hele team mee, dan kochten ze dus met hun hele team een ticket. Waarschijnlijk niet voor de finale, dat lag buiten budget, maar een van de eerste wedstrijden. En dan zullen ze ook vast wel die wedstrijd bekeken hebben, live, wat er een leuke bijkomstigheid is. Maar vooral was het land dan geopend om het goede nieuws van Jezus Christus binnen te laten komen. Is dat niet mooi? Gewoon gebruiken die middelen die je hebt. Hoop komt dan heel dichtbij. En ik begin heel bewust met het woord hoop. Want hoop, ik weet niet hoe vaak, als je wil mag je tellen vanochtend, maar ik zal hoop heel vaak gebruiken. Het woord hoop zal de rode draad zijn door datgene wat ik vanochtend met jullie wil delen. Ik ben nog steeds bezig om met jullie door een serie te gaan, een korte serie over het leven van Jezus in 7 uitspraken. En niet zomaar uitspraken, maar uitspraken die Jezus zelf doet over zichzelf. Zogenoemde ik ben uitspraken. En de afgelopen keer, ik denk dat ik ergens afgelopen winter al begon, maar de afgelopen keer heb ik het met jullie gehad over Jezus die zegt dat hij het brood is dat leven geeft. Daarna zegt hij, ik ben het licht voor deze wereld. En de vorige keer hebben we gekeken naar Jezus die zegt dat hij de deur is voor de schapen en dat hij de goede herder is. Dat zijn er al 4, nog 3 te gaan. Vandaag gaan we er op eentje inzoomen. Wauw, Jezus. Vandaag gaan we kijken naar het feit dat Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Leven. Hoop. Ik ben de opstanding en het leven. Een hele bekende uitspraak van Jezus. In een, wat ik denk, nog bekender Bijbelverhaal van Jezus. Namelijk een verhaal waarbij Jezus een wonder doet in het leven van een man. Een wonder doet in het leven van een zieke man en uiteindelijk een gestorven man. Hij doet een wonder wat alles te maken heeft met het geven van leven. Het geven van leven in de meest letterlijke zin van het woord. Lazarus. Een man uit Bethanië. Lazarus is ziek. Jezus heeft in de afgelopen tijd al heel veel wonderen en al heel veel tekenen gedaan. Mensen raakten hem aan en ze werden spontaan genezen. Mensen kwamen naar Jezus toe en ze werden genezen. Jezus ging naar mensen toe en mensen werden genezen. Maar dit keer is het anders. Jezus was namelijk helemaal niet in de buurt van Lazarus. Lazarus was in Bethanië. Een stuk van Judea waar ook Jeruzalem bij hoort. Maar Jezus daarentegen was helemaal aan de andere kant van Israël. Jezus was aan de overkant van de rivier de Jordaan. Waarom was hij daar? Omdat zijn tijd om te sterven nog niet gekomen was. Laat ik dat even uitleggen. We weten, ik heb het hier ook al vaak genoemd, dat de Joodse leiders steeds op zoek waren naar een manier om Jezus in een valstrik te lokken. Ze wilden hem kruisigen. Ze wilden hem steeds grijpen. Maar zijn tijd was nog niet gekomen. Dus Jezus gaat naar de overkant van de rivier de Jordaan. Dit verhaal is dus anders omdat Lazarus niet in de buurt was. Dit verhaal is ook anders omdat Jezus Lazarus heel goed kende. Hij kende Lazarus heel goed en hij kent ook de zussen van Lazarus heel goed. Martha en Maria. Hele bekende figuren in de Bijbel. De Maria die Jezus zalfde en de Maria die zijn voeten met haar haar droogde. En terwijl Jezus dan aan de andere kant van de rivier de Jordaan is, komt er iemand met een boodschap naar Jezus toe. Een boodschapper. En dit zijn de woorden van die boodschapper. Uw vriend is ziek. Wauw. Wat een ingrijpende woorden. Heer, uw vriend is ziek. Jezus was in zijn goddelijkheid volledig mens. Als we dan over nadenken, zo bijzonder. Jezus had vriendschappen toen hij hier op deze wereld was. Jezus had diepe vriendschappen toen hij hier rondliep. Hij hield veel van Martha. Hij hield veel van Maria en hij hield veel van hun broer Lazarus. En dan komt dus deze boodschappen met de woorden, Heer, uw vriend is ziek. Vandaag de dag krijg je een telefoonbericht of een WhatsApp-bericht of Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, wat hebben we nog meer? Dat is wel een beetje Snapchat ook nog. Maar hier kwam een boodschapper. Heer, uw vriend is ziek. Oké. Jezus hoort deze woorden aan. Uw vriend is ziek. En wat doet hij? Hij zegt, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Oké. Hiermee heeft hij het dus over zichzelf. Want hij zegt dat door deze ziekte de Zoon van God geëerd zal worden. Dat is hij zelf. Dus hij zegt, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. En vervolgens blijft hij nog rustig 2 dagen op de plek waar hij is. Jezus blijft op de plaats waar hij is. Heel rustig. Rustig? Was Jezus rustig? Dat weten we niet. Wat deed Jezus deze 2 dagen? Geen idee. Had hij heel wat afspraken in zijn agenda staan? Hadden de discipelen alvast heel wat afspraken voor hem gepland? Weten we niet. Sprak hij met mensen? Geen idee. Had hij even 2 dagen vrij? Geen idee. Weten we niet. Maar hij bleef 2 dagen op de plek waar hij was. Maar na 2 dagen zegt hij tegen zijn leerlingen, laten we teruggaan naar Judea. Hij wist namelijk, deze keer zonder dat een boodschapper bij hem was geweest, dat Lazarus was gestorven. Dus voor hem het moment om in actie te komen. En dan zegt hij tegen zijn leerlingen, onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken. De discipelen snappen er niks van. De discipelen antwoorden zelfs letterlijk, oké, hij is ingeslapen, hij zal wel zelf wakker worden. Maar nadat Jezus uiteindelijk uitlegt dat hij gestorven is, beslissen ze om naar Judea te gaan. En dan staat er dat hij gestorven is en dat Jezus blij is dat hij er niet bij was omwille van de discipelen. Wauw. Jezus was blij dat hij niet bij de dood van Lazarus was omwille van zijn discipelen. Waarom? Zodat zij tot geloof konden komen. Kunnen we letterlijk lezen. Wat een verhaal. Wat een commotie moet dit teweeggebracht hebben. Wat een oproer moet dit teweeggebracht hebben. Lazarus is gestorven. En toen Jezus uiteindelijk in Bethanië aankwam, krijgt hij te horen dat Lazarus ondertussen al 4 dagen dood is. En zowel Martha als Maria spreken onafhankelijk van elkaar met Jezus. En onafhankelijk van elkaar hebben ze een gesprek met hem waarin ze hun geloof in Jezus benoemen. Maar ze zeggen ook dat ze heel graag hadden gewild dat Jezus erbij was geweest. Of dat hij eerder was gekomen, zodat hij had kunnen voorkomen dat Lazarus zou sterven. Maar dan komt het antwoord van Jezus. Dan komt het antwoord van Jezus, wat onbegrijpelijk is voor Martha en Maria. Dan komt het antwoord van Jezus, wat onbegrijpelijk is voor heel veel mensen vandaag de dag. Jezus zegt namelijk, je broer zal opstaan uit de dood. Ja, zegt Martha, dat weet ik. Hij zal inderdaad opstaan op de laatste dag. Wauw. Martha had al veel begrepen. Martha zegt, ik weet dat mijn broer zal opstaan op de laatste dag. Ik vond het interessant om te lezen dat het Martha is die dit zegt en niet Maria. Heel vaak wordt gezegd dat Martha alleen maar praktisch bezig is in de keuken en dat Maria tijd met Jezus doorbracht. Maar Martha geeft hier een ontzettend goed antwoord. Zij weet namelijk wat er uiteindelijk zal gaan gebeuren en zij spreekt haar geloof in Jezus uit. Ook al is dat op dit moment niet helemaal wat Jezus bedoelt. Jezus doelt niet op de opstanding van de laatste dag, zoals Martha dit zo mooi zegt. Wel zegt hij, en dat kunnen we lezen zo meteen, in Johannes 11, vers 25, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Wauw. Oké, dit is de kern van deze ochtend, dus laat u er nog een keer doorheen gaan. Jezus zei, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. En dan de vraag, geloof je dat? Hoop. Leven. Opnieuw spreekt Martha haar geloof uit in Jezus. Oké. Haar broer is net overleden. Haar broer is 4 dagen geleden overleden. En ze heeft nog geen idee van wat Jezus de komende minuten zal gaan doen. Ze heeft geen idee van wat hij van plan is. Ook al heeft hij het eigenlijk wel letterlijk gezegd. Ze heeft geen idee wat er zal gaan gebeuren. Maar haar antwoord op de vraag of ze dit gelooft is het volgende. Ja, Heer, ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen. Wauw. Haar broer is net overleden en ze spreekt een ontzettend groot geloof uit in Jezus. Ze weet dat hij de verlosser is. Ze weet dat hij de Messias is. Ze weet dat hij diegene is die is gekomen om leven te geven aan de wereld. Diegene waar de wereld op zat te wachten. Martha's wereld staat op zijn kop. Ze is vol verdriet, samen met Maria en samen met heel veel omstanders. Ze zijn vol van verdriet. En als Jezus vraagt, geloof je dat? Dan kan ze volmondig zeggen, ja Heer, ik geloof het. Ik geloof dat u de Messias bent, diegene waar de wereld op zit te wachten. Nogmaals, ik vind het zo bijzonder dat ze dit uitspreekt. Zeker omdat Jezus nog uit niets heeft laten blijken dat hij binnen enkele minuten Lazarus zal laten opstaan uit de dood. Want voor Jezus ingaat en opgaat op de hele situatie, namelijk Lazarus weer uit de dood opwekken, heeft hij het over iets wat veel en veel en veel belangrijk is voor Jezus. Top prioriteit voor Jezus. Namelijk een leven leven waarin we geloven in God. Een leven leven waarin we weten wat onze situatie ook is, wat omstandigheden in ons leven zijn, dat ons vasthouden aan God. Spirit, lead me where my trust is without border. Geest van God, leid mij waar mijn vertrouwen zonder grens is. En waarin ik volledig op u vertrouw. Jezus heeft het erover dat als we in hem geloven, zullen leven, ook als we lichamelijk sterven. Jezus legt de nadruk op iets wat voor hem nog veel belangrijker is. Namelijk een leven leven waarin geloof in God centraal staat. Maar uiteindelijk komt hij bij het graf. Hij heeft de hele weg afgelegd van aan de overkant van de rivier de Jordaan, helemaal naar Bethanië, waar Lazarus ondertussen al 4 dagen in het graf ligt. Jezus komt bij het graf en hij ziet de beide zussen huilen. En met de beide zussen zijn er nog heel wat anderen die samen weeklagen, zo staat er. Ze huilen ook. En Jezus ergert zich daaraan. Interessant dat dit er staat. Jezus ergert zich daaraan. Maar voor we dat zien, staat er dat Jezus ook huilde. En dan zijn er omstanders die zeggen, wauw, hij moet heel veel van Lazarus gehouden hebben. En ook daar ergert Jezus zich aan. En dan zijn er andere omstanders die zeggen, kon hij niet wat eerder komen? Hij heeft zieken genezen, hij heeft ogen geopend, kon hij niet wat eerder komen? Hij had de dood van Lazarus kunnen voorkomen. Jezus loopt naar het graf. Hij komt dichterbij. Hij geeft het bevel om het graf te openen met de woorden, ik heb je toch gezegd dat je de grootheid van God zult gaan ervaren. Het doel van Jezus is opnieuw dat de grootheid van God gezien zal worden. Hij gaat nog dichter naar het graf toe. Hij gaat precies daarheen waar Lazarus zich bevindt. Jezus daalt af. Hij gaat precies daarheen waar Lazarus zich op dat moment bevindt. Hij is vastberaden. Hij twijfelt niet. Hij weet wat hem te doen staat. En dan kijkt hij omhoog en dan bidt hij het volgende gebed. Dan zegt hij, Vader, ik dank u dat u mij verhoort. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar dit zeg ik terwille van al die mensen hier. Kan je het je voorstellen? Waarschijnlijk stond het vol mensen daar. Martha, Maria, alle omstanders die aan het weeklagen waren. En dan zegt Jezus, dit zeg ik terwille van al die mensen hier. Opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. En daarna riep hij, Lazarus, kom naar buiten. En de dode kwam tevoorschijn. Lazarus, kom naar buiten. En de dode kwam tevoorschijn. De dode kwam uit het graf. En dan geeft hij nog enkele praktische instructies, zoals haal de linnen van zijn lichaam en geef hem wat te eten. Maar de dode kwam tevoorschijn. En dan staat er geschreven dat op dat moment, en daar is het Jezus om te doen, dat op dat moment heel veel Joden tot geloof kwamen. Heel veel Joden zagen dat hij de Messias is. Diegene, zoals Martha zegt, waar de wereld op zit te wachten. Diegene die de wereld zou verlossen. De Messias. Heel veel Joden kwamen tot geloof in hem. Ik ben de opstanding en het leven, zegt Jezus. Wie in mij gelooft, zal leven. Jezus maakt zichzelf bekend. En met al deze ik ben uitspraken, ook de afgelopen 4 die ik al met jullie gedeeld heb, met al deze ik ben uitspraken is het steeds het eerste doel van Jezus om zich bekend te maken. En heel veel van deze ik ben-uitspraken koppelt Jezus gelijk aan een actie, aan een wonder. Bijvoorbeeld toen hij zei dat hij het brood is dat leven, het brood is dat leven geeft, gaf hij duizenden mensen te eten. En op dit moment zegt hij dat hij de opstanding en het leven is. En enkele minuten later laat hij Lazarus opstaan uit de dood. Hij geeft hem het leven terug. Maar waarom? Waarom staat dit verhaal zo ontzettend in detail beschreven? Bijna alle woorden die ik zo net noemde, komen letterlijk uit de evangelie. Maar daarnaast zijn er nog veel meer details die niet beschreven, die ik niet genoemd heb vanochtend, maar die Johannes wel beschrijft. Het is best een lang stuk. Je kunt er later thuis of deze week doorheen gaan. Johannes 11. Waarom wil Johannes, de schrijver van dit verhaal, dat we zoveel te weten komen over wat daar gebeurt met Lazarus in Bethanië? Jezus had een doel. Jezus had een heel duidelijk doel. Jezus had een missie toen hij hier op deze wereld rondliep. En die missie was om aan de mensheid, om aan de wereld te laten zien dat hij gezonden is door de Vader en dat de Vader de God is van het leven, die het leven schenkt en dat niets, maar dan ook niets, maar dan ook niets, maar dan ook niets voor hem onmogelijk is. Hij is de God van het leven. En leven is een ontzettend groot thema in het evangelie van Johannes. Zo groot zelfs dat het woord leven alleen al 49 keer voorkomt in ongeveer, nee niet in ongeveer, in precies 40 versen. Het boek begint ermee. Als Johannes over Jezus vertelt dat het woord levend is geworden en dat het leven het licht is voor de mensen. En het boek eindigt er ook mee, in hoofdstuk 20, het laatste vers, als daar staat, komt op het scherm, dat alles staat opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, leeft in zijn naam. Er wordt algemeen aangenomen, onder bijbelleraars, dat dit het laatste vers is van het evangelie van Johannes. Hierna komt er nog een hoofdstuk, hoofdstuk 21. Maar veel mensen nemen aan dat hoofdstuk 21 door iemand anders geschreven is. Ik zal niet in detail gaan. Als je daarover wil praten, kunnen we na de dienst doen of e-mail mij deze week en dan stuur ik wat stukken toe. Heel interessant om dat te ontdekken. Het valt op dat de woorden geloven en leven in het evangelie van Johannes heel vaak in één vers vermeld worden. Op beide woorden legt Johannes een ontzettend grote nadruk. Geloven en leven. Zo ook in dit vers wat we net gelezen hebben. Wie in mij gelooft, zal leven, zegt Jezus. Oké. Wij leven in een tijd waarin we weten dat Jezus gestorven is aan het kruis. En waarin we weten dat Jezus weer is opgestaan uit de dood. En waarin we weten dat hij uiteindelijk weer naar de hemel is gegaan, zijn geest heeft uitgestort, enzovoort, enzovoort. Wij leven in de 21ste eeuw, wij weten dat. Wij hebben die geschiedenis. Maar in de tijd van Lazarus was alles anders. Men wist helemaal nog niet wat er zou gaan gebeuren. Men wist nog niet wat er enige tijd later zou gaan gebeuren aan het kruis. Maar Jezus is hier 3 jaar lang bezig met het voorbereiden van zijn volgelingen, van zijn discipelen en van de menigte om hem heen, op datgene wat komen gaat. En dan staat er letterlijk dat hij de dood van Lazarus gebruikt, de ziekte van Lazarus gebruikt, om aan te tonen hoe groot hij is en om aan te tonen dat hij door de Vader gezonden is. Maar waarom? Waarom moest hij dit teken doen? Simpelweg om aan de mensen daar te laten zien dat hij later ook zichzelf uit de dood zou kunnen opwekken. Want hoe zouden ze uiteindelijk kunnen geloven dat hij weer zou opstaan als ze dit wonder niet hadden meegemaakt? Hoop. Jezus heeft het hier in de kern over hoop. Jezus maakt hier heel duidelijk dat de dood, de letterlijke fysieke dood, niet het einde betekent. Jezus maakt duidelijk dat er natuurlijk in het leven hierna, als we met hem zullen regeren, dat er een leven is. Maar hij maakt ook duidelijk dat op deze aarde, als we hier rondlopen, een leven in overvloed voor ons beschikbaar is. Maar wat moeten we hiermee? Wat moeten wij vandaag op 2 september 2018 met het verhaal van Lazarus? Als het verhaal van Lazarus is om te laten zien dat hij later zichzelf uit de dood zou opwekken, wat moeten wij er dan mee? Want wij kennen die geschiedenis toch? Wij weten toch wat er uiteindelijk zou gaan gebeuren? Als we dit verhaal plaatsen, niet alleen in dit gedeelte, maar in de context van de hele Bijbel, dan worden de woorden van Jezus hier ontzettend onmiddellijk toepasbaar en zo relevant in deze tijd. Laten we daar even naar kijken. Laten we even kijken naar de andere kant van leven. En de andere kant van leven is letterlijk de dood. En het woordenboek is heel duidelijk over het woord dood. De Vandalen woordenboek, schrijft, als je dat opzoekt, over dood, toestand van levenloosheid. Geen leven meer. Toestand van levenloosheid. Maar in de context van de hele Bijbel, dus niet alleen dit stuk, maar in de context van de hele Bijbel, dan zien we dat dood niet alleen een letterlijke, lichamelijke dood betekent, maar dat de dood ook betekent van God afgesneden zijn. Iemand die zondigt, staat er in de Bijbel, is dood in de ogen van God. Laten we even kijken. Paulus schrijft daarover in zijn brief aan de Efeziërs. Efeze 2, vers 1. U was dood door de misstappen en zonden. Een andere vertaling schrijft hierover, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden. Dood zijn door misstappen, door overtredingen, door zonden. Van God afgesneden zijn. Paulus koppelt het woord zonde dus in één zin gelijk aan het woord dood. En daar praten we niet zo vaak over. Want dat klinkt heel zwaar. En dat is het ook. Dood en zonde klinken heel zwaar. Maar er is weer die hoop waar ik vanochtend mee begon. En gelukkig gaat Paulus daarover verder. In de eerste stukken, na Efeze 2, vers 1, gaat hij nog iets meer in op die zonden en die overtredingen en de dingen die we fout doen. Maar dan uiteindelijk gaat hij verder met hoop en leven in ons leven te spreken. Laten we dan naar kijken, Efeze 2, vers 4. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, dat noemt hij het nog een keer, samen met Christus levend gemaakt. Daar is het leven. We zijn opgewekt samen met Christus. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Efeze 2 is zo een mooi hoofdstuk. Ik zou kunnen blijven lezen uit Efeze 2, dat ga ik niet doen, maar ik zou het kunnen blijven doen. Het praat over hoop, het praat over leven, het praat over datgene wat God voor ons heeft. Paulus gaat namelijk verder en hij beschrijft in detail wat het kruis gedaan heeft. Hij beschrijft in detail waar Jezus doorheen is gegaan en vooral wat het kruis voor ons mensheid mag betekenen. Niet alleen toen, maar ook vandaag de dag. Hij heeft het over hoe het kruis ons gebracht heeft van een leven in de dood naar een levend leven. Klinkt heel interessant, niet? Het kruis heeft ons gebracht van een leven in de dood naar een levend leven. Hij heeft het over rijke genade. Genade die, zoals hier staat, dat we niet aan onszelf te danken hebben, want dan zouden we kunnen opscheppen. Maar genade wat een geschenk is van God. Dank u, Jezus. Zo mooi hoe Marion vanochtend deze vraag zei. Waar ben je dankbaar voor? En misschien is het moeilijk om te komen met dingen waar we dankbaar voor zijn. Maar inderdaad, zoals Marion zei, het kruis. Het kruis is iets waar we iedere dag bij mogen stilstaan. het kruis, waardoor we mogen zeggen, zoals we begonnen vanochtend, Immanuel, God met ons. Hij is bij ons door dat wonder van het kruis. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Zo bijzonder. Laten we om af te sluiten teruggaan naar die woorden van Johannes. En deze keer niet uit het evangelie van Johannes, maar later in een ander geschrift wat hij heeft geschreven, vat hij in één zin samen waar we het vanochtend over hebben gehad. Ik had ook met deze zin kunnen beginnen, dan hadden jullie geen 25 minuten naar me moeten luisteren. Maar het zou een beetje jammer zijn voor die hele rit die ik er vanochtend heb opzitten om alleen maar deze ene vers te noemen. Maar in 1 Johannes 5, vers 11 en 12, oh, het zijn twee versen. Vers 11 en 12 schrijft hij de samenvatting van het leven wat Jezus geeft. Daar staat, dit getuigenis luidt, oké? Er wordt een getuigenis van Jezus afgelegd. Dit getuigenis luidt, God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven en wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Duidelijk. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Jezus stelde een vraag aan Martha. We zien dat Jezus, toen hij hier op aarde rondliep, heel vaak vragen stelt aan mensen. Bijvoorbeeld aan Bartimeus, heb ik een andere keer hier verteld. Aan Bartimeus, de blinde bedelaar, stelt hij de vraag, wat wilt u dat ik doen zal? Alsof Jezus niet weet dat Bartimeus blind is en uit zijn lijden verlost wil worden. Heel vaak stelt Jezus een vraag. En deze keer stelt hij een hele korte, maar wel moeilijke vraag aan Martha. Hij stelt deze vraag, geloof je dat? Geloof en leven. Geloof je dat? En dan weer dit antwoord van Martha. 1 Johannes 11, vers 27. Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent. De Zoon van God die naar de wereld is gekomen. Deze vraag wil ik jullie meegeven vanochtend. Om van hier mee te nemen naar huis. Om van hier mee te nemen in een nieuwe schoolweek, een nieuw schooljaar. Om van hier mee te nemen in een nieuwe werkweek, een nieuw werkjaar. Om van hier mee te nemen in een nieuw seizoen. Volgende week de startzondag met fantastisch en heerlijk ontbijt. Superleuk. Laten we deze vraag met ons meenemen in het komende seizoen. Geloof je dat? Geloof jij persoonlijk, gelooft u persoonlijk, dat het kruis relevant is voor jou, voor u, vandaag de dag in de 21ste eeuw. Want het is een mooi verhaal. In mijn voorbereiding heb ik ervan genoten om dat verhaal van Lazarus helemaal uit te spitten. Om dat opnieuw en opnieuw te lezen. Om te ontdekken dat het Martha is die zoveel kennis heeft over wat Jezus zal gaan doen. Om te ontdekken dat Jezus zoveel diepe dingen doet en dat hij daar maar wacht nog 2 dagen en uiteindelijk Lazarus al 4 dagen overleden is. Ik heb ervan genoten. Maar geloven we dat de realiteit van Jezus in die tijd een realiteit is voor ons vandaag de dag? Dat wat onze situatie ook is, dat wat de omstandigheden in ons leven ook zijn, dat we weten dat Hij de Heer is die het leven schenkt. En dat we ook kunnen zeggen uiteindelijk zoals Martha, en haar situatie was op dat moment niet aangenaam. Haar situatie was op dat moment verre van aangenaam. Maar toen Jezus de vraag stelde, geloof je dat? Kon ze zeggen, ja Heer. Ik geloof dat u de Messias bent. Diegene die gekomen is om de wereld te verlossen. Zo mooi hoe we dat zeggen binnen Waardevol Leven Gemeente. We zijn gefundeerd in die genade. Genade. Zoals ik al zei vanochtend, niet door onszelf, maar iets wat we hebben gekregen door God, zodat we er niet over zouden kunnen opscheppen. Een geschenk van God. Gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht. Geloof we dat? Ik wil heel graag afsluiten in gebed. En die vraag zal ik daarin meenemen. Dat wij deze vraag als gemeente samen kunnen meenemen in het komende seizoen. En dan geef ik daarna weer over aan Trace en de band. Vader, we danken u. We danken u dat u Jezus heeft gestuurd naar deze wereld. En dat Jezus een heel groot doel had. Dat hij een missie had. En dat zijn missie was om te laten zien dat hij gezonden is door u, Vader. En dat zijn missie was om aan de wereld te laten zien dat u de God bent van het leven. En dat voor u niets onmogelijk is. Heer, ik dank u dat het voorbeeld, het verhaal van Lazarus, een voorbeeld is van datgene wat u kunt doen. Heer, ik dank u dat we hebben mogen horen over dat u Lazarus heeft laten opstaan uit de dood. En ik dank u vooral, Heer, dat u uiteindelijk zelf naar het kruis bent gegaan. En dat u zegt dat u de opstanding en het leven bent. En dat voor u niets onmogelijk is. En Heer, ik bid voor iedereen hier vanochtend, aanwezig of niet aanwezig. Iedereen die bij deze gemeente hoort. Heer, ik bid, Heer, dat wat onze omstandigheden ook zijn, wat onze situatie ook is, waar wij ons ook in bevinden, dat we inderdaad dankbaar zullen zijn, iedere dag opnieuw weer, zoals Marion dat zei, voor het kruis. Voor het geschenk wat u heeft gegeven, die dag dat u aan het kruis ging aan Golgotha. Heer, ik dank u dat het niet stopte bij het kruis, maar dat u uiteindelijk uit de dood bent opgestaan om leven te geven. Dat u bent opgestaan om leven te geven in overvloed. Dat u bent opgestaan om nee te zeggen tegen de dood en ja te zeggen tegen het leven. Heer, ik bid in het bijzonder voor deze hier vanochtend, die inderdaad in moeilijkere situaties zitten. Ik bid, Heer, dat we onze ogen gericht zullen blijven houden op u. En dat we zoals Maria volmondig ja zullen kunnen zeggen op de vraag of we geloven in u. Jezus, u bent goed. Jezus, u bent machtig. Jezus, u bent de koning. En we prijzen u. Amen.